Want de Fransen nemen het niet zo nauw, hè, met die gegevens. We hebben even op internet gekeken. We hebben bordjes gezien waarop staat 1909 meter, 1910, 1911 en 1912 meter. Zeg het maar.
Ja, ik heb het niet nagemeten, laat ik het zo zeggen. Ja,
dus één van die vier zal het wel zijn. Maar ik denk ook van, hoe kan dat? Dat is alleen Frans, toch?
Het is zomer en het is tijd voor vakantie. Misschien wel naar Frankrijk. Nog altijd de nummer 1 bestemming voor Nederlanders en Belgen. Wie flink wil klimmen en stabiel weer wil, komt al snel uit bij de Mont Ventoux. Vandaag gaan Herman en ik dieper in op de reus van de Provence. Herman, hoe is het met jou?
Ja, wel goed eigenlijk.
Wel goed eigenlijk.
Ja, nee, deze wordt ook wel veel eerder opgenomen dan dat hij wordt uitgezonden. Hij wordt, als het goed is, gepubliceerd op 4 augustus, hè? Ja, dan heb ik er alweer 2 trips op zitten. Maar die liggen op dit moment nog in het verschiet.
En welke 2 zijn dat?
Ja, ik ga in ieder geval volgende week ga ik naar Grand Fondo Col de la Loze en het fietsgebied rond Les Trois Vallées. In mijn ogen een upcoming fietsgebied. We hebben het er wel eens eerder over gehad in een van onze podcasts. Kan misschien wel net zo populair worden als de omgeving van Mont Ventoux.
Ja, of Bourg d'Oisans of Luz Saint-Sauveur.
Ja, zeker. En ja. Dat ga ik dan combineren, de Grand Fondo, met een bezoek aan de Tour de France. De koninginnenrit die daar gehouden gaat worden. Nou, op het moment dat je dit hoort, weet je al lang wie er gewonnen heeft. Maar dat maakt helemaal niet uit. En ik ga ook nog een korte trip doen naar Oostenrijk, naar de Arlberg Giro. Ga je misschien ook mee?
Ja, daar ga ik misschien ook mee. Alhoewel ik niet heel blij werd van het laatste mailtje van de organisatie.
Goedemorgen, zeg hij.
Nou, dat is vrij letterlijk wat je nu zegt.
Nou, inderdaad. Want de start was al belachelijk vroeg, om 6:00. En vanwege de afsluiting van de Arlberg-tunnel hebben ze ook nog moeten besluiten om de start 1 uur eerder te doen. Dus om 5:00. Dat wordt echt bouwlampen meenemen.
Dat is voor jou als niet erg vroege vogel een redelijke ramp dit.
Nou, valt op zich wel mee. Want 6:00 is ook heel vroeg. Dus maar, dat maakt niet zoveel uit. Het is toch extreem vroeg.
Kun je daarna naar huis rijden als je zou willen?
Ja, ik denk dat we lekker in de kroeg gaan zitten.
Denk ik ook, ja. Ja, nee, ik heb al een paar keer aan gezegd in deze podcast. Als het droog is, dan ben ik erbij. Ik heb zelf geen enkele moeite met vroeg opstaan. Dus prima, laat maar komen.
Ja, zeker. Hey, heb jij nou wat meegemaakt op de fiets?
Nou,
of ga jij wat meemaken?
Ik sta op het punt om op vakantie te gaan.
Ja.
Naar Carinthië, de eerste week. Het gebied waar Johnny Hogeland woont. We hebben daar eerder een keer een podcast over gemaakt. Ik heb al het contact gehad met hem van de week. Wat advies gevraagd over welke fiets ik mee moet nemen. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een wegfiets en de mountainbike. Want ik had plek voor 2.
Had Johnny dat geadviseerd?
Had Johnny geadviseerd. Dus ik heb dat blindelings opgevolgd. Ga nog even langs bij zijn pension om even kennis te maken.
Leuk.
En daarna een week naar Slovenië. Het land van Poggi en Roglic natuurlijk. Dat ligt vlakbij Carinthië. Het ligt eigenlijk tegen Carinthië aan. Heel veel mensen die ik ken gaan stom toevallig ook naar Slovenië. Wij zitten in het noorden vlakbij het meer van Bled. Wat schijnbaar een ding is in Slovenië. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar het schijnt heel mooi te zijn.
Ja, wat campings heb ik wel gehoord.
Ja, ja. Met een soort sprookjesachtig kasteel in het midden van het meer. Ik laat me graag verrassen. Ik ben 1 keer Slovenië doorkruist toen ik terugreed uit Kroatië. Maar ik ben er wel nog nooit bewust echt geweest. En daarna heb ik nog een net geen week waarin we niks hebben gepland. En dan gaan we kijken hoe de vlag erbij hangt en waar het mooi weer is. Stiekem zit ik een beetje te denken om via de Dolomieten terug te rijden.
Oh ja, ja, klinkt goed. Ja.
We hebben daar dit jaar geskiet in Araba. En zoals de luisteraars weten is dat ook het gebied van de Maratona. En het lijkt me ook heel leuk om daar in de zomer dat aan mijn gezin te laten zien. Maar we moeten even kijken hoe het met het weer gaat. Wie weet wordt het een andere bestemming.
Ja, ik ben daar vaak in de zomer geweest. Dat is echt superleuk. Jij ook natuurlijk. Dus is wel een aanrader. Ik ben heel benieuwd naar Carinthië. Ken ik vrij goed. Ik ben heel benieuwd naar Slovenië.
Ja, ben ik ook heel benieuwd naar. Ja. Ja. We gaan het zien.
Ja. Ja, ik heb begrepen dat die wegen daar toch best wel heel goed zijn.
Ja, dat heb ik ook begrepen, ja. Dus wat ik op Google Street View gezien heb en bij de Ronde van Slovenië, die een paar weken geleden was, zag het er allemaal heel goed en netjes uit.
Ja.
Dus we gaan het zien.
Ja, zeker.
We gaan naar de tochten.
Ja, laten we dat even snel doen. De Oktoberfest Ride, zaterdag 30 september in Eindhoven. Sluit je seizoen lekker af met je fietsvrienden. Na afloop gezellig genieten in het Oktoberfest Finish Village.
Village.
Ja, probeer je naar Duits te doen, maar dat lukt helemaal niet. Sorry jongens. Rekenen op een Oktoberfest-sfeer. Heerlijk bier, lekker eten en vrolijke dirndls. Weet je wat dirndls zijn, jongens?
Ja, zeker. Dat is zo'n buyers jurkje. Ja. Mijn eigen vrouw heeft er een.
Echt waar?
Ja, zeker.
Heel goed. Heel spannend. Afstanden 110 kilometer, 85 kilometer en 65 kilometer. Dus niet al te lang en je zit zo aan het bier. Hartstikke leuke afsluiting. De Gran Fondo Trevally Varesine. Kijken of ik het goed uitspreek. Op zondag 1 oktober in Varese in Italië. Wil je je nou alvast kwalificeren voor het WK Gran Fondo van 2024? Dan kan dat in deze Italiaanse cyclo. Start en finish zijn in Varese in het Noord-Italiaanse merengebied. Zo passeer je onder andere het meer van Lugano en het Lago Maggiore. Dat zijn toch wel bekende namen, denk ik. Het parcours is glooiend met enkele korte beklimmingen. Afstanden 126 kilometer en 2100 hoogtemeters. Best aardig. En 100 kilometer en 1640 hoogtemeters. En dan, super toepasselijk, gaan we het nog steeds over hebben. De Haute Route Ventoux van vrijdag 6 oktober tot zondag 8 oktober. In Bédouin, Frankrijk. Niet goedkoop, wel heel goed. Vrijdag de klim vanuit Sault naar Chalais-Renard. Weet je niet wat het is, dan krijg je dat allemaal te horen in deze aflevering. Zaterdag vanuit Malocène naar de Mont Ventoux. En zondag de tijdrit van Bédouin naar de Mont Ventoux. Afstand in totaal van alle drie de etappen samen. 214 kilometer en 6400 hoogtemeters.
We hebben nog gereden, hè, samen.
Ja, dat was wat. Hè. Wat een avontuur was dat, zeg. Ja, nooit te vergeten.
Nooit te vergeten. Heel slecht weer was het. Het was een enorme storm in heel Europa. En dat is ook daar.
Ja.
En de eerste etappe werd gestaakt op de Col de Lommoir, als ik me goed herinner.
Ja, het was volgens mij, begon het nog droog en toen begon het na een uur te miezeren.
Ja.
En op een gegeven moment was het zo dat de bliksem sloeg in her en der. Het donderde, het woei echt, de takken vlogen van de bomen. Ik werd echt letterlijk van mijn fiets geblazen. Ik had echt benen aan de grond omdat het zo hard woei. Fietsers kwamen niet meer vooruit. Het regende, het stortregende. Het was niet normaal meer gewoon.
Het was heel extreem.
Ja.
Ja, echt bizar. Terwijl het daar in oktober eigenlijk altijd heel goed weer is. Maar ja, het kan dus ook spoken daar.
Ja, en ja, we kwamen op die Col de Lommoir. En daar stonden dus in de, dat was eigenlijk gewoon een bevoorrading. En er stonden gewoon mensen die stonden met armen te zwaaien. Gekruiste armen. Stop, stop. De race werd gewoon afgebroken daar. En toen, dat vond ik wel heel bijzonder. Over Haute Route gesproken. Toen ging het veiligheidsprotocol, het noodprotocol in werking.
Ja, binnen een uur stond er een touringcar.
Bizar, hè?
Ja, echt bizar.
Was echt heel goed.
Je betaalt veel, maar het is ook echt goed geregeld. Alle fietsen werden afgevoerd. Kon je zelfs weer ophalen bij een bikeparking.
Ja, sterker, wij waren als laatste. Er stonden nog twee fietsen in dat bikepark. En wij waren echt veruit als laatste. En er zat gewoon nog één mannetje. Die zat gewoon te wachten totdat wij onze fietsen kwamen ophalen.
Ja, ja, want wij waren eerst naar het hotel gegaan of zo, weet ik het. Dat was iets.
Ja.
Ja, het was echt een bizarre rit eigenlijk. Maar ja, wel een fantastisch mooi evenement.
Ja, als je echt, ja. Volgende dag hadden we ook slecht worden weer, weet ik nog.
Ja, toen ging de etappe niet verder dan Montserrat.
Ja, het is ook ingekort. Het werd niet afgeblazen, maar ingekort. Dat was van tevoren al bekend. Of nee, dat werd halverwege bekendgemaakt. Hè?
Ja. Wij reden die klim op en toen zagen we allemaal mensen omlaag komen. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? En toen werd al snel duidelijk dat je niet verder dan Montserrat kon.
Ja, ja, toen was er één mannetje die was een beetje eigenwijs. Die ging alsnog de mof van toe.
Nou ja, ik vrij tegen die kerel. Mag je ook gewoon door? Toen zei hij, ja, tuurlijk, je mag gewoon door. Het is wel je eigen risico. Toen dacht ik, nou ja, prima. Ik had heel veel kleding bij me. Dat was geen probleem, want ze had zo'n rugtasservice. Dus ik had gabba aangedaan en beenstukken, lange handschoenen. En ik dacht, ik had wel tegen mezelf zeggen, als het echt niet gaat, ga ik gewoon terug.
Ja.
Maar het ging op zich wel, als je in je eentje bent, maar met een heel peloton eroverheen sturen, dat kon echt niet.
Nee. Nou, het mooie was, ik weet nog dat ik in de bus ben gekropen.
Ja, ik was 2 uur eerder terug dan jij.
Ja, toen ik eenmaal terugkwam uit de bus, toen lag jij al lam onder de tafel.
Ja, en dat is eigenlijk ook wel de hoofdreden dat ik dat gedaan heb. Want ik dacht al, als ik nu naar beneden ga en met die bus terug en dan nog de Col de, hoe heet dat kreng ook weer? Madeleine heet die.
Ja,
een kleine rotklimmetje.
Ja, klopt.
Over. En eer dat je dan weer bij het hotel bent, dan ben je zo 2 uur verder. Ja. Ik dacht, als ik hier nu nog een half uurtje naar boven fiets, dan even 10 minuten kou leid, dan rijd ik weer in de warmte. En zo was het ook.
Ja, ja.
Je had gewoon mee moeten gaan.
Ja, achteraf misschien wel. Achteraf misschien wel. Maar goed, weet je, dat was echt een bizar verhaal. En de volgende dag hebben we nog die klimtijdrit gedaan. En daar hebben we de finish ook niet van gehaald. Althans, wel de finish geloof ik. Maar die was ook weer verlegd.
Ja, dat was door wegwerkzaamheden.
Ja.
Ja, Ruffo won daar. Weet ik nog wel.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja, 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 klopt. Ja. Die
ik ben
je nog
een stukje
even
met
Ruffo
meegereden.
Ja, ja, toen deed zich de bijzondere situatie voor dat wij ze wel achter de wagen van de koploper reden als voor de bezemwagen.
Ja, maar dat kwam omdat wij heel veel content aan het maken waren. Dus ja, dat is wel goed om er even bij te vertellen.
Ja, exact, exact. We waren meer bezig als journalist dan als serieuze rijder. Serieus. Ja. Ja, ja, maar goed, dit is eigenlijk niet het gebruikelijke weer, hè?
Nee, 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 absoluut niet. Maar daar komen we zo wel aan. Ik wil eigenlijk eerst even naar het begin. Die Van Toe, waarom spreekt dat toch zo aan? Wat trekt mensen nou zo aan, ja, in die Van Toe en het gebied eromheen?
Zou het niet toch gewoon die tourhistorie zijn?
Ja, maar ja, de Grand Melon heeft ook heel veel tourhistorie.
Ja, ja.
En de Tourmalet ook. En het is niet zo dat half België en Nederland naar de Tourmalet op vakantie gaat.
Nee, nee, nee. Het is niet zo ook een soort... Ja, het is wel iets heel aparts, hè? Als je in die omgeving bent en hoe ver je ook van die Mont Ventoux bent, je ziet hem al van 40 kilometer afstand liggen, zeg maar.
Ja, dat is heel bizar. Dan denk je, wat is dat nou voor berg?
Ja.
En dan is dus de Ventoux, want de omgeving is heuvelachtig. Zeker niet bergachtig, heuvelachtig. En dan heb je die Ventoux. Dat is eigenlijk heel raar.
Ja, die steekt echt overal bovenuit.
Die steekt overal bovenuit. Ja, ik denk wel dat de tourhistorie wel een belangrijke rol speelt, hoor.
Ja, dat denk ik wel. We kunnen daar natuurlijk wel even doorheen. Eigenlijk begon het al, ik geloof in de jaren 50, in 1951, als ik me niet vergis, is hij voor het eerst in de Tour opgenomen.
En hij is relatief weinig in de Tour geweest, omdat die regio weigert te betalen.
Ah, is dat zo?
Ja.
Oké. Okay.
Die zeggen, ja, wij hebben genoeg toeristen.
Is dat vroeger zo of is dat nu
dat
zo?
Dat is nu zo, hè? Ja. Vroeger weet ik niet, maar nu is dat zo.
Ja, het is nog wel steeds een moment van opwinding als hij eenmaal in de Tourparcours zit natuurlijk.
Zeker, ja, absoluut.
He, want we hebben natuurlijk in 1967, dat is natuurlijk een heel bijzonder verhaal, hè? De dood van Simpson. Die zat niet alleen vol met doping, maar met ongeveer alles wat te verkrijgen is, toch?
Ja, een pot België geloof ik. Hè? Dus dat is met amfetamine en heroïne en weet ik allemaal veel voor drank, cognac volgens mij zelfs ook. Mm. Hij was volledig uitgedroogd.
Ja.
Ze hebben hem nog op zijn fiets gezet. Ik was er niet bij, maar ik was nog niet eens geboren zelfs.
Ja, maar dat hielp niet zo erg. Dus,
nee, dat hielp niet zo erg, nee.
Nee, ja, was wel heel bijzonder inderdaad. En ja, dat is natuurlijk mythisch. Hè? Monument is natuurlijk nu ook nog te zien. En je ziet er altijd dat mensen dingen achterlaten. Een reservebandje of een bidon zetten ze daar neer. Tot de dag van vandaag. Hè?
Het is een soort bedevaartsoord voor wielertoeristen. Net zoals Hotel Belvedere en zo.
Ja, 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 het is wel zo. In 1994 vind ik ook een heel mooi verhaal. Had je Eros Poli. Wie herkent die man niet? Dat was de grootste en zwaarste renner van het peloton op dat moment. En die komt, die had aan de voet had hij 26 minuten voorsprong. Dat kon toen nog. Dat gebeurde gewoon. En hij had echt iets, de dood of de gladiolen. En hij had een beetje zitten rekenen. En hij denkt, als ik nou per kilometer een minuut verlies, dan kom ik toch nog als eerste boven. En eigenlijk gebeurde dat ook op die manier. Dus hij had op de top had hij nog 4 minuten over op Pantani. En hij daalt af en hij wint in het plaatsje Carpentras. Wat zeg maar aan de voet ligt, hè? Daar lag de finish.
Ja,
heel bizar verhaal is dat. En,
ik herinner me nog Froome, die ging rennen.
Jeetje, wat was dat zeg?
Dat was echt bizar, toch?
Dat was een jaar of 5 geleden, 7 geleden, denk ik.
2016 volgens mij.
Ja.
Echt een bizarre etappe was dat.
Ja, want wat gebeurde daar ook alweer? Die had pech of zo en het was zo druk.
Hij reed tegen een toeschouwer geloof ik aan. Had pech. Kon geen fiets krijgen. En toen heeft hij volgens mij eerst een fiets van een neutrale wagen gekregen. Maar dat ging niet. Toen is hij maar gaan rennen. Totdat er een auto van Sky, waar hij toen nog voor reed, kon stoppen en hem een normale fiets geven.
Het niet zo dat hij eerst nog een neutrale fiets kreeg?
Ja precies.
Ja, hè? Ja,
ja, ja. Ja, bizar toch? Van Mavic toen nog. Nu zijn ze van Shimano, maar toen waren ze nog van Mavic. Ja, en natuurlijk Armstrong Pantani in 2000.
Wat een verhaal was dat, zeg.
Wat was dat ook alweer? Vertel dat nog even.
Ja, die reden natuurlijk samen op kop. Hè. Dat waren de twee grote mannen van het peloton op dat moment. En Armstrong was natuurlijk in de vorm dat hij eigenlijk altijd die Tour won. En Pantani een beetje zijn uitdager. En achteraf won Pantani. En Armstrong die vertelde toen achteraf, dat vond ik een beetje een slap verhaal. Dat hij hem had laten winnen. En ik denk ook wel dat het zo is. Maar ik vind eigenlijk dat je dat niet gaat zeggen.
Nee, dat was een beetje kinderachtig. En toen had Pantani zei toen, ik hoef geen cadeautjes. En het werd toen wat we nu een fitty zouden noemen.
Ja, Ja, ik herinner me die etappe nog wel. En ik kan me ook wel herinneren dat ik had het idee dat Armstrong hem ook inderdaad wel liet winnen. Maar ik had wel zoiets van, je zegt dat niet. En dat vind ik wel een beetje dat horkerige wat Armstrong altijd heeft. Weet je, je laat hem winnen en dan, ja, degene die als eerste over de finish komt, die wint gewoon. En dan moet je er niet over lullen verder.
Nee, eens. Nou, dit jaar zit hij niet in de Tour, hè? Wel jammer.
Ja.
Ja. Ja. Meestal is het de Bedouin-kant, hè? Ze hebben ook een aantal keer Malocène-kant gedaan.
Ja, weinig volgens mij.
Weinig, twee keer maar, geloof ik.
Ja.
Als ik het goed zeg. Het is ja, bijna Bedouin altijd...
is wel de bekende kant. Want welke kant hebben we? We hebben drie kanten, hè, Mont Ventoux.
Eigenlijk 2,5 zou je kunnen zeggen. Ja, de meest bekende is natuurlijk Bedouin. Ja. Die heeft vaakst in de Tour gezeten. De kant vanaf Malocène heeft ongeveer de gelijke cijfers qua lengte en qua gemiddelde percentage.
Ja.
Die heeft volgens mij twee keer in de Tour gezeten. En dan heb je Sult. Maar Sult is eigenlijk een halve kant. In die zin dat hij hoger begint. En eindigt bij Chalerenard.
En langer is ook volgens mij. Volgens mij
ja, maar hij eindigt eigenlijk bij Chalerenard. Dus dat is eigenlijk op zeg maar 3/4 van de Bedouin beklimming. En dan doe je in het laatste stukje dezelfde kant als Bedouin.
Ja.
Ja. Ja. Dus. Ja, laten we die discussie maar meteen voeren. Wat is nou de zwaarste kant? Kijk, Sult kunnen we afstrepen. Die staat op 3. Dat kunnen we het over eens zijn.
Ja, volgens mij hadden we het daar niet met steile beklimmingen ook over.
Ja, we hadden het met steile beklimmingen ook over. Ja, ik vind zelf Bedouin de lastigste kant.
Ja.
Die 3,5 kilometer stijl tot Montserrat, die zijn inderdaad heel stijl. Die zijn ook steiler dan alles wat je vanaf Bedouin tegenkomt. Maar dat is maar 3,5 kilometer.
Ja.
Terwijl dat bos, dat is gewoon kloten. Dat is warm, er zijn vliegen, daar heb je geen rustpunten. Dat gaat maar door.
Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. Dat ben ik wel met je eens, want hij is echt heel erg lastig, die kant. Ja, ik heb zelf een keertje die Malocène-kant als eerste gedaan.
Hoe vaak heb jij de Mont Ventoux eigenlijk beklommen?
Nou, dan moet ik... Ja.
Ongeveer.
Als ik nou heel eerlijk ben, moet ik zeggen 3 keer.
Drie keer?
Ik heb hem dus ook... eventjes kijken. Nou goed, in die Grand Fondo Mont Ventoux of in die Autoroute Mont Ventoux.
Ja, dat is tot Montserrat. Dan mag je hem eigenlijk niet helemaal tellen.
Dan mag ik hem niet tellen. En die andere kant mag ik ook net niet tellen.
Nou, die mag je wel tellen.
Nou, oké, dan 4 keer.
Ja, 4 keer.
Ja. Jij? Jij hebt veel meer, denk ik.
Nou, ik denk dat ik de 25 wel haal.
Ja, want jij bent er op vakantie ook heel veel geweest.
Ja, ik ben er 5 jaar op rij op vakantie geweest. Jeetje. Dat is eigenlijk niet mijn stijl. Tegenwoordig doe ik dat eigenlijk nooit meer. Ik ga eigenlijk nooit 2 keer naar hetzelfde. Maar toen had ik net kinderen gekregen. En dan ga je eens ergens heen. En dan bevalt het goed. En dan zit je met kinderen. En dan weet je wat je krijgt. En het is altijd goed weer.
Had je ook al dezelfde camping dan?
Nee, wisselende campings. Uiteindelijk wel vaak dezelfde. Maar ook wel weer andere. Maar die streek beviel ons gewoon heel goed. Ook vanwege het goede weer.
Ja.
En ja, wat ik zeg, je weet wat je krijgt. De fietsmogelijkheden zijn ook buiten de Van Toemen. Daar kan ik het zo nog wel over te hebben. Zijn uitstekend. Dus ja, toen zijn we daar 5 jaar op rij geweest. En de 5e jaar dachten we, nou, nu hebben we het wel gezien. En nu gaan we een keer ergens anders heen.
Ja. Ja,
en al die jaren, ja, de ene jaar fietste ik hem 5 keer op. En de andere jaar 2 keer. Ja. Net een beetje hoe het uitkwam.
Ja, 5 keer is wel veel, hè, tijdens een vakantie. Vind je niet? Het miste.
Ja, maar het was dan in Kinglee zat er dan bij. Dus dan...
Ja, oké. Okay. Ja, dan
doe je 3 keer op 1 dag.
Ja. Ja. Ja, ja, dat is
nee, dat is wel veel. Ik moet zeggen, de laatste jaren was het van toe, ik moet er van toe doen gevoel wel wat minder.
Ja.
Dus dan stak ik eigenlijk meer tijd in de omgeving. De andere klimmen. Gorge La Nesque vond ik bijvoorbeeld heel mooi om te rijden altijd.
Ja.
En dan vond ik de van toe zelf, ja, deed ik dan 1 keer omdat het moest. Maar ook niet vaker dan dat.
Ja, jij noemde het woord net al, Singlee. Leg het eens uit.
Nou, het is eigenlijk bestaat het voor gek. Gek, de gek van de Van Toe, de dwaas van de Van Toe.
Ja.
Het is een challenge, zoals we dat tegenwoordig zouden noemen. Het bestaat al heel lang. En het idee is dat je 3 keer de Van Toe op 1 dag doet. De volgorde mag je zelf bepalen. En ja, er is ook een officiële soort fanclub.
Ranglijst, hè? Ja.
Ranglijst. Dan kun je hem laten homologeren, zoals dat dan in randonneurstermen heet. En dan betekent dat je de stempeltjes moet halen bij een bakkertje hier en een groenteboer daar. Ja, ik vraag me af hoeveel mensen dat nog doen.
Ja, maar dat is natuurlijk wel iets van de vorige eeuw. Tegenwoordig heb je Strava. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je op die manier kan willen aantonen dat je dat hebt gedaan. Maar ja, dat is niet van deze tijd,
halen,
vind ik, hoor.
Toch? Ja, kom op zeg. Ik ben 42, man. Kom op. Nee, dus dat is wel een soort... Ja, voor fietsers heb je natuurlijk een soort all-time bucketlist van dingen die je gedaan wil hebben. Een paar van die grote calls. En een keer 300. En de Cinglea di Mont Ventoux staat er zeker ook op, vind ik hoor. Dat
ja,
moet
absoluut.
Echt een keer gedaan hebben.
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben daar maar één keer op vakantie geweest in de buurt. En toen zeg ik tegen mijn vrouw, ik zeg, geef me één dag en dan ga ik die Mont Ventoux doen en doe ik er van drie kant.
Dan ben ik er gewoon vanaf.
En dan ben ik er vanaf, heb ik het gedaan. Ja. En dan ga ik gewoon verder alleen maar een beetje in de buurt fietsen of kortere ritjes maken als de tijd toestaat.
En welke, was de volgorde?
Malocène, want daar stonden we met de camping redelijk dicht in de buurt.
Dat was ook mijn keuze.
Ja, Malocène, Bedouin
en
Salt.
Dat had ik ook precies.
En ik moet je zeggen, ik ga er iets over vertellen. Het was een dag, die Malocène kant ging vrij makkelijk, omdat het de eerste kant is. Het steile stuk, wat echt heel lastig is. Dat, ja, ik herinner het me niet eens meer dat het zo
jouw kennende was je niet om 6:00 vertrokken?
Nee, 8:00, 8:30 begon ik eraan of zo.
Dat is een beetje Herman Nekkers vroeg, zeg maar.
Ja, dat vond ik al heel vroeg. Ja, ja, dat klopt.
Heel vroeg.
Dus ben ik om 7:00 opgestaan. En dan, ik zat in vlakbij Vaison-la-Romaine. Dat was een kilometer of 6-7 rijden naar de voet van de...
Leuk stadje ook trouwens.
Ja, zeker. Komen we straks daar helemaal op. En toen ben ik Malocène gereden. Nou, dat ging redelijk makkelijk, ging die op. En daarna ging ik afdalen naar Bedouin. Dan heb ik een broodje gegeten bij de plaatselijke bakker. En ik heb het heel relaxed gedaan. Hè? Ik heb helemaal niet op tijden gelet of zo. Het maakt me allemaal niet zoveel uit.
Dat moet je ook niet doen bij zo'n challenge.
Nee, vond ik niet. Het is ook,
je haalt nog steeds mensen in, hè? In de zomer.
Ja, zeker.
Want er rijden mensen naar boven. Dat
ik reed
niet
toen om 11:30, 11:30 vanuit die Bedouin kant. En dat was midden in de zomer. En het was echt heel populair. Het was één grote file. Ik denk dat 90% haal je gewoon in.
Ja.
En dat vond ik ook niet erg. En ik werd ook wel eens ingehaald. Ja, weet je... Maakt me niet zoveel uit. Maar toen boven. En toen dacht ik, jezus, ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik was best wel ook wel kapot, zeg maar. Er stond ook heel veel wind die dag. Want ik kwam een kerel, die sprak ik boven. En die zegt, ja, er staat echt veel meer wind dan hier normaal gesproken staat.
Was een Mistral-periode.
Ja. Ja. Dus,
dat kun je hebben.
Dat was wel heel lastig. En toen denk ik, ja, maar als ik nu niet naar Salt ga. Als ik nu ga afmaken, dan heb ik er even spijt van. Dus ik ben inderdaad toch afgedaald naar Salt. En die viel me echt heel vies tegen die kant.
Oh ja? Oh, ik vond hem heel erg meevallen.
Ja, omdat ik... Voor mij was het de derde keer. En het was best wel een zware dag.
Ik heb hem alleen in de Cinglea gereden.
Ja. Okay,
en ik vond hem heel erg meevallen.
Ja. 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 Ja, dat kan. Dat kan. Goed,
het is eigenlijk een loper.
Ja, het is ook een loper. Maar goed.
Maar die laatste 6, ja, dan ga je kapot.
Ja, dat was pittig. Ja. Ja. Ja, en dan zag ik ook nog een Belg tegen zijn zoon. En dan denk ik, een zoontje van 40, kom op, je kan het. En dan denk ik, volgens mij doe je het voor jezelf en niet voor die jongen. Die heeft er helemaal geen zin in. Een beetje zielig vond ik dat eigenlijk.
Ja, in de zomer is het wel heel druk op die berg.
Ja.
Ik ben zelf, dat hebben we al eens eerder benoemd, een vroege vogel. Dus ik ging zelf in de Cinglea sowieso om 5:00 van huis. Maar ook als ik gewoon 1 keer naar boven ging, ging ik altijd heel vroeg. Gewoon rond 7:00 naar boven. Lekker als eerste naar boven, armstukjes mee, windstopper mee en naar beneden. En dan kom je beneden en is het nog steeds geen 30 graden. Dat vond ik zelf heel relaxed.
We hebben het net over wind en storm en hagel gehad, maar dat is niet gebruikelijk, hè?
Hij heet natuurlijk niet voor niks Van Toe. Ja. Ik heb altijd gedacht dat het Van Duvan in het Le Vent in het Frans was. En Toe is natuurlijk altijd. Maar volgens mij zit dat anders.
Nou, ik heb het een beetje opgezocht. De naam Mont Ventoux is afgeleid van het Occitaanse woord vent, dus wat wind betekent. En dat zou zijn opgedragen aan de god Ventour, de Keltische god van de wind. Dus dat is één verhaal.
Dat is
een
etymologie van het woord vent eigenlijk.
Ja. Ja. Ja, absoluut.
Il fait du vent.
Ja, dat is dus één verhaal. Een andere verklaring van de naam dateert uit de eerste of tweede eeuw na Christus. En de Gallische naam laat zich reconstrueren tot Ventops, hetgeen sneeuwtop betekent. Dat zou het ook nog kunnen zijn.
Lijkt mij dat wind, dat de meest logische verklaring is.
Ja, vind ik ook wel. Dat lees je ook het meest terug, hè, in de literatuur, zeg maar.
Het is natuurlijk niet helemaal terecht, want het waait daar niet altijd. Ik heb ook echt windstille dagen gehad daar.
Ja?
Alleen als die klote Mistral er staat, ja, dan verberg je dan maar. Dat is echt zeker de kant vanaf Bedouin heb je daar veel meer last van.
Ja.
Omdat die veel meer open is.
Ja.
De Malocène kant rij je toch meer langs de bergwand, meer door bos.
Ja. Dan hebben we het. Dan ga ik nog even terug naar waarom het zo mythisch is. Als we het dan over die top hebben, dat is wel heel bijzonder, hè? Dat is natuurlijk een soort. Het is niet eens extreem hoog, maar het is een soort maanlandschap waar helemaal niets groeit.
Ja, Het welbekende maanlandschap.
Ja.
Wat denk ik ook een van de redenen is dat de Bédouin-kant de mythische kant is. Dat maanlandschap. Dat heb je niet vanaf de Malocène-kant.
Ja, je ziet het wel een beetje, je ziet maar het veel wel een korter beetje. En zo. En,
Ja, heel bizar. Het is een heel raar landschap. Het lijkt eigenlijk alsof je in de Death Valley, zeg maar, aan het fietsen bent in Amerika, maar dan in Europa.
Ja.
Eigenlijk is het mooi van lelijkheid, zou ik bijna willen zeggen.
Ja, want ik vind de Mont Ventoux op zich, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de Stelvio of zo, ik vind het niet extreem mooi. Of
de Ruitenberg.
Nou, daar noem je ze wel.
Ja, daar noemen we er een.
Ja.
Nee, het is helemaal niet mooi. Laten we eerlijk zijn. Ik vind de Provence wel prachtig.
Ja.
Echt heel mooi. Een van de mooiste regio's wat mij betreft van Frankrijk. Maar de Ventoux zelf is zeker vanaf Bédouin echt niet zo mooi. Ik bedoel, het begin is dan nog het mooiste, het makkelijkste stukje van de Bédouin kant.
Ja.
Dan het bos, dat is gewoon bos.
Ja, en dan ga je op een gegeven moment linksaf. Dan kom je de eerste 6-7 kilometer zijn best goed te doen. Nog wel stevig klimmen, maar...
Ja, er staat zo'n bordje voor de Bédouin of zoiets.
Ja.
En dan weet je gewoon dat het sterven wordt.
Ja.
Ja. En in de zomer is het zo warm. Ja. Zo warm. En in dat bos staat weinig wind. Met heel veel vliegen. En heel veel volgauto's die niet kunnen rijden. Dus die de hele tijd je inhalen.
Ja.
Ja, ik vind dat niet een... Nee, dat vind ik geen reclame voor de regio. Geef mij maar het voorseizoen of het naseizoen of 's ochtends heel vroeg.
En toch komen er heel veel mensen op af. Sterker nog, het is in Nederland is het populair, maar in België is het nog veel gekker. Hè?
Als je afgaat op de kentekens, is het echt onder Belgen, met name Vlamingen, enorm populaire bestemming.
Heb jij een klein beetje een idee hoe dat zou komen?
Ik kan dat niet goed verklaren.
Nee.
Nee, ik denk toch dat mensen op zoek zijn naar een regio waar je gewoon goed kan fietsen. En waar je gewoon een soort mooie weergarantie hebt. Wat je natuurlijk in de Alpen en de Pyreneeën gewoon niet hebt.
Nee.
Als je daar in de zomer iets boekt, dan heb je ook kans dat je gewoon 2 weken regen hebt. Ik bedoel, de afgelopen 2 weken bijvoorbeeld zijn niet heel goed geweest in het hooggebergte.
Nee.
Maar dan weet je gewoon dat rond de Ventoux wel heel goed is. En daarom is de Ventoux denk ik ook... Als je een fietstrip plant en je wil een backup bestemming, dan is de Ventoux een hele veilige optie om daar iets te reserveren waar je nog onderuit kan.
Ja.
Omdat je daar gewoon, we hebben het zelf ervaren, het kan daar ook spoken.
Nou.
Ook in de zomer kan het gigantisch onweren.
Ja.
Maar over het algemeen heb je daar gewoon echt goed weer in juli en juni en augustus.
Ja, want hoe was dat met jouw vakanties?
In die 5 jaar misschien 2 keer een nacht onweer gehad.
Oh ja?
Dat was het.
Ja.
Ja, en dan gaat het wel echt los, hè?
Ja,
dan gaat het echt los. En dan alle beekjes die staan buiten hun oevers en overal modder. Maar over het algemeen hebben ook jaren gehad alleen maar canicule, hè, de hittegolf. Putain, canicule. Hartstikke warm. Hm. Tot 39 graden aan toe. Ja, dan ben je echt wel heel blij dat je bij het zwembad ligt, hoor.
Ja. Nou, we hebben natuurlijk in Nederland is het heel veel Nederlanders. Zeg maar, vooral beginnende fietsers, die willen natuurlijk... grote namen op een palmarès hebben.
Komt ook door de renner natuurlijk, hè?
Ja, maar ik denk dat in Nederland heb je misschien... Nou, ik denk dat misschien 2/3 zegt ik ga naar Alpe d'Huez... en 1/3 zegt ik ga Mont Ventoux. Of die willen een combinatie maken.
Ja.
En in België denk ik dat gewoon 80% zegt ik ga naar de Mont Ventoux. Dat is voor mij het eerste grote doel.
Ja, en ik begrijp dat ook wel. Want laten we eerlijk zijn, het is echt wel een van de zwaardere beklimmingen van Frankrijk, wat mij betreft.
Nou, wat mij betreft ook wel,
1600 hoogtemeters.
Ja.
Bijna 8% gemiddeld, als ik het uit mijn hoofd even zeg.
Ja, waarbij je er eigenlijk de eerste 7 kilometer min of meer kunt verwaarlozen.
Daarom, dus het is echt wel een lastige beklimming. Dus ik snap, op zich snap ik dat wel.
Ja.
Is de Mont Ventoux nou een goal of niet?
Nee, het is, dat is een mooie vraag. Mooie vraag. Nee, het is een bergtop.
Wat is het verschil dan? Want het is wel een weg die doorloopt.
Ja, dat klopt. En een col, dat is eigenlijk, om het heel precies te zeggen, het laagste punt tussen twee bergtoppen. Ja, dus dat maakt het eigenlijk heel ideaal voor een oversteek. Want dat is gewoon het eerste bereikbare punt wat je zou kunnen bereiken. Er liggen dus ook een aantal wegen naartoe. Maar dat heb je dus niet. Dus stel, als je op een col staat, dan kun je dus naar beide kanten, links en rechts van de weg, kun je omhoog lopen. Dat is de definitie. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Col du Galibier heel goed. Als je daar op gaat staan, dan kun je aan beide kanten zou je omhoog kunnen lopen. Maar de Mont Ventoux is dat niet. Dat is gewoon een bergtop. Dus je kunt niet hoger dan dat. Dus officieel is het geen col. Het heet ook geen col. Er is wel een... vlak onder de top bevindt zich de zogenaamde Col des Tempête. De kol van de stormen. Dus dat
heel
is
toepasselijk.
Misschien nog eens een keer een bevestiging dat Mont Ventoux verwijst naar wind. Er staat zelfs een kolbordje. Hoe die weg echt loopt is volstrekt onduidelijk. Ik heb het proberen uit te zoeken, maar eigenlijk internet biedt geen enkele houvast waarom dat daar staat. Waarom dat een kol is. Niet in ieder geval de weg die je naar de Mont Ventoux rijdt, want die rijdt alleen maar omhoog. Dus het zou een zijweggetje kunnen zijn, maar ja, het is een beetje waar wij toen gefinished zijn. Daar staat het bordje.
Daar.
Ja.
En de hoogte is ook nog een ding, hè?
Dat is een mooi verhaal.
Ik heb zelf meerdere foto's van mezelf met verschillende hoogtes.
Nou, vertel.
Nou ja, vertel jij maar. In de loop der jaren is de hoogte meerdere keren veranderd, volgens mij.
Nou, op het bordje wel, hè. De hoogte...
Het bordje dan, hè. Ja. De hoogte zelf zal niet heel veel veranderd zijn. Maar...
Ja, we hebben dus, dat is een beetje voor puristen. Het is een beetje een hel voor puristen, denk ik.
Ja.
Want de Fransen nemen het niet zo nauw, hè, met die gegevens. En we hebben even op internet gekeken. We hebben bordjes gezien waarop staat 1909 meter, 1910, 1911 en 1912 meter. Zeg het maar.
Ja, ik heb het niet nagemeten, laat ik het zo zeggen.
Dus een van die vier zal het wel zijn. Maar ik denk ook van, hoe kan dat? Dat is alleen Frans, toch?
Ja, ik weet ook dat het bord heel veel gestolen wordt. Dus dan hebben ze ook weer een reden om een nieuw bord te maken, waar dan wellicht weer een andere hoogte op staat.
Ja, maar hoe kan dat dan?
Ja, ja. Het is echt een souvenir geworden voor heel veel wielertoeristen.
Ja, die wordt echt steeds best wel vaak gestolen. Want als je dus op internet kijkt en je gaat die bordjes bekijken, dan zie je ook... Als je heel goed kijkt, dan zie je dat het elke keer gewoon een ander bordje is. Niet alleen aan de hoogte, maar ook aan het type, zeg maar.
Ja, het is ook wel zo'n top waar je, als je die betwist hebt. En je doet dat in het hoogseizoen. Hij is natuurlijk niet het hele jaar door open. Hè? In de winter is het laatste stuk is dicht. Vanaf Chalet-Renard is het dicht.
Ja, wat is Chalet-Renard? Dat is een bekend begrip, maar ik denk dat niet dat iedereen dat weet.
Nou, het dorpje. Het is eigenlijk een groep van huizen, chalets eigenlijk. Ja. Er is ook een restaurant.
Het restaurant is het meest in het oog springend. Hè,
ja, dus een soort pleintje ligt dat eigenlijk aan. Er is ook een skilift. Dus daar kun je in de winter kun je daar skiën.
Ah, okay.
Een sleeplift. Ja. Aan de andere kant heb je Montserrat vanaf Malocène. Ja. Dus dat is ook echt een skioord. Met een paar liftjes. Er staat niet veel voor. In de meeste jaren kun je er skiën in de winter. En tot Chalet-Renard respectievelijk Montserrat is de weg ook in de winter open. Dus dan kun je op zich ook fietsen. Ja. Alleen de top is dan dicht. Gaat wel van de hoge kools, ik mag geen kool zeggen, van de hoge bergtoppen. Een van de beklimmingen die natuurlijk het allereerst in het seizoen open gaat.
Ja.
Want ja, zoveel sneeuw valt daar natuurlijk niet.
Ja.
Nee.
Want hij is wel eens ingesneeuwd. Dus ook in de winter is het gewoon...
Dus er zijn best wel leuke Instagram berichten van mensen die op een gravelbike dan over de sneeuw naar de top gaan. En zo.
Ja, vet. Ja.
Moet je maar zoeken op hashtag van toe, dan kun je dat wel vinden.
Ja. Maar goed, hoe hoog het exact is, dat zullen we nooit weten.
Ongeveer 1900 meter.
Ja.
En wanneer was jij daar? Je was er ook midden in de zomer? Bij mij was je in oktober.
Ja, ik was er midden in de zomer. Dus potverdorie, ik weet niet exact de maand en het jaar. Ja, het moet ergens rond 2010, 2012 geweest zijn of zo. En ik vond het wel, zeker die singlet, vooraf... Vond ik het echt, ik had een beetje een cyclo-gevoel van dit ding moet ik afstrepen. Ik had hier ook best wel, spanning wil ik niet zeggen, want zo was het ook weer niet, maar wel iets van het gaf wel een soort extra excitement van dit wil ik een keer gedaan in mijn leven.
Ja, je moet dat ook niet onderschatten, hè? Dat is bijna 4000 hoogtemeters. Dat is echt wel serieus.
Ja, zeker. Want je hebt de singlet, maar je hebt volgens mij nog andere uitdagingen daar. Hè?
Ja, je hebt ook nog de super singlet. Dat is dan met een galerien heb je. Met als met één onverharde. Je hebt ook nog een aantal onverharde routes. Eigenlijk heb je er drie.
Oh ja.
Je hebt er één die begint ongeveer op een derde van de Bédouin-route. En die loopt dan dwars over de berg naar de Malocène-route toe. Dat is de galerien-route die gebruikelijk genomen wordt als je hem vier keer wil beklimmen.
En kan je die met een gravelbike doen? Of moet je die
moet
met
je niet met een racefiets doen? Gravelbike kan, of een mountainbike.
Ja.
Gravelbike is zeker mogelijk. Dan heb je ook nog een wat avontuurlijkere route vanaf Malocène. Die kan je echt alleen op een mountainbike doen. En je hebt ook nog een route die begint wat eerder vanaf Bédouin. En die is ook met een gravelbike te doen. En die is wat langer onverhard. Die is iets avontuurlijker dan weer die Galerien. Dus je hebt eigenlijk drie onverharde routes. Ik heb ze alle drie eventjes in een collectie gezet op ons Komoot-kanaal. Ik zal hem even in de show notes zetten. Dus Als je het leuk vindt om onverhard ervan toe. Je kunt dus op geen enkele manier 100% naar de top rijden. Je doet altijd een klein stukje verhard.
Ja, ja, uiteindelijk kom je dus gewoon uit op een van die wegen.
Ja, op een van die wegen. Maar je kunt niet helemaal onverhard naar de top. Maar je komt wel een heel eind.
Ja, leuk man. Ja. En dat is dan de bedoeling, zo'n Galerien noem ik het even.
Een Galerien is dus 3 keer verhard, 1 keer onverhard.
Ja. En wat, weet je wat dat betekent? Een super mafkees of zo? Of totale imbeciel? Of,
Ja, waarschijnlijk zoiets. En dan heb je ook nog bisinglé. Dat is 2 keer 3 keer verhard.
Goedemorgen, man.
Dus ja, maar je hebt ook allemaal van die goede doelentochten, toch? Die doen dat toch ook allemaal?
Ja, ja. Ik heb een collega gehad.
Volgens mij Bram de Vriend, die heeft hier in de podcast gezeten.
Ja.
Die deed mee aan klimmen tegen MS, dacht ik. En dan gaan ze volgens mij ook 6 keer omhoog. Maar
6 keer?
Ja, of 5 keer. Jeetje. In ieder geval heel veel. Maar dat werd halverwege gecanceld, omdat het slecht weer werd. Dat was al vrij vroeg in het seizoen, moet ik er wel bij zeggen.
Ja. Ja, ja, ik had ooit een collega en was een vrouw. En die ging meedoen aan Groot Verzet tegen Kanker. Dat was ook zo'n goede doelentocht. En daar ging je ook de Mont Ventoux op.
Ja.
En dat was ergens halverwege in het jaar. En zij vertelde me in januari dat ze dat ging doen. Ik zeg, oh, dat is hartstikke leuk. En heb je al een beetje getraind?
Heb je al een fiets?
Exact. Heb je al een fiets? Nee, die gaan we binnenkort kopen. Heb je al getraind? Nee, dat gaan we nog doen. Oké. Maar, zegt ze, ik heb gehoord dat je hem van 3 kanten op kan. En dat lijkt me hartstikke leuk. Ik zeg, nou, dan heb ik nieuws voor je.
Succes.
Dat ga je niet halen.
Nee.
Jawel, gaan we wel halen en zo. En laat ik het zo zeggen, die dame zag er niet zo heel sportief uit. Die had best wel een klein beetje overgewicht. En nou, prima, niks mis mee. Ik vond het hartstikke leuk dat ze dat deed. En ze ging daarheen met haar man. En ik kreeg een dag van tevoren een appje van, doel bijgesteld. Het is nu alleen maar zonder afstappen bovenkomen. 1 keer. En zelfs dat heeft ze niet gehaald. En zelfs de top heeft ze niet gehaald. Want dat had er weer mee te maken dat het evenement was ingekort vanwege de harde wind. En toen gingen ze dus tot Chalet-Renard.
Ja, we hebben vanochtend even contact gehad over deze podcast. En besloten dat we ook een keer een uitzending gaan wijden aan goede doelen fietsers. Wij snappen dat helemaal niet. Ik denk dat dat een korte samenvatting is. Maar dus we willen ook eigenlijk iemand uitnodigen die dat... Een diehard goede doelenfietser.
Ja.
Die ons dan gaat vertellen waarom het wel leuk is om een goede doelenfietser
te doen. Ja, zeker. Zeker. Ben ik wel benieuwd naar. En zo. Dat
vind Kijk, wij zijn niet tegen goede doelen. Dat laat dat voorop staan. Maar het goede doelenfietsen heb ik zelf ook nooit iets van begrepen.
Nee. Ik ben al ongeveer 30 jaar donateur van het KBF. En nou, dat vertel ik nu. Maar ik heb denk meer over gemaakt dan zeg maar menigeen die meegedaan heeft aan Alpe d'Huez. Maakt me allemaal niet veel uit, maar... Voor mij hoeft het allemaal niet.
Nee, voor mij ook niet. Het is ook een. Als je onze luisteraars zijn, cyclorijders, dat zijn ook over het algemeen niet goede doelenfietsers.
Nee. Maar het is natuurlijk wel een. Best wel interessant om het daar eens een keer over te hebben. Ik bedoel, ik ben er ook niet tegen. Ik vind het hard eigenlijk wel leuk.
Ik ben altijd heel erg van je mag er pas een mening over hebben als je daar aan meegedaan hebt. Dus Alpe d'Huez staat wel op mijn bucketlist.
Ja.
Want mijn ideale scenario is gewoon dat mijn buurvrouw die gaat nu Alpe d'Huez fietsen. Die weet amper hoeveel wielen fietsen heeft. Maar goed, mijn droomscenario is dat zij gewoon afzegt vanwege een hopelijk een niet al te erge reden. Geen zin of zo. Niet dat ze iets breekt, want dat
nee, natuurlijk nee, niet. Nee.
En dat ze dan zegt, kan jij niet in mijn plek gaan? Of
oh,
zo,
wat gaaf.
Dat ik dan al op die 6 rijd.
Oh, wat vet man. Ja,
dat lijkt me dan wel leuk.
Ja, lachen.
Ja, en dan zou ik ook wel voor 6 keer gaan.
Ja, uiteraard. Ja. Nou, daar gaan we het dan over hebben. Is er nou een luisteraar die denkt van... Hey, daar ga ik wat over vertellen. Ik ben een leuke prater. Meld je gewoon even aan, maakt niet uit.
Iemand die al 100 keer Alpe d'Huez heeft gereden.
Ja, het liefst een beetje enthousiast en met passie en zo. Vinden we hartstikke leuk. Ja,
en die veel bier meeneemt.
Ja. Hey, Mont Ventoux, waar waren we gebleven?
Ja, bij de Mistral waren we gebleven. Want daar hebben we het net al even heel kort... Jij had het over wind. Dat het evenement afgelast was vanwege wind.
Oh ja.
Die Mistral, ik heb ooit gewindsurfd. En dat was een merk... Mistral.
Ja.
Volgens mij bestaat het nog steeds.
Ja, zeker. Volgens mij een merk surfplanken, toch? Of misschien ook voor kleding wat erbij hoort of zo?
Ja, van alles.
Ja.
Toen reed ik op die Ventoux. En de eerste jaren dat ik bij de Ventoux was...
Maar de Mistral, dat is de wind die daar dan waait. En die blaast jou van je fiets.
Een weerfenomeen. Heel bijzonder weerfenomeen. Dat wordt eigenlijk veroorzaakt door onderdruk op de Middellandse Zee. Dat noem je dan een Genua-depressie. En daardoor wordt de lucht eigenlijk door het Rhônedal heen gezogen.
Ja.
Dus van noord naar zuid.
Ja.
En dat gaat met een gigantische snelheid. En omdat de Ventoux natuurlijk hoog ligt en aan de bovenkant van af en toe weinig beschutting is, heb je daar veel last van. Trouwens ook op zeg maar normaal zeeniveau is het niet, maar als je in een dorpje beneden bent, voel je hem echt wel flink.
Maar er zijn er natuurlijk allerlei objecten die het kunnen tegenhouden.
Maar dan nog voel je hem wel. Ja. Dus het is echt wel gewoon een keiharde wind. Nederlanders die schrikken daar niet van. Want ja, jij woont zelf in Noord-Holland. Ik heb zelf 8 jaar in Groningen gewoond. Wij schrikken echt niet van een mistralletje, meer of minder.
Nee, nee.
Maar als je nou bijvoorbeeld op de Veluwe opgegroeid bent, dan wel.
Ja.
Het
ja.
is een windkracht 4, 5, 6. Soms vlagen naar 7, zeg maar. Het verschilt een beetje. 130 dagen per jaar.
Ja.
En hij duurt tot een week. En dan houdt hij weer op. Dat is heel bijzonder.
Maar en is dat dan 1 keer per jaar of komt dat regelmatig
nee,
terug?
Nee, dat komt de hitte terug.
Ja, ja,
130
ja.
dagen per jaar.
130 dagen per jaar. Ja. Het duurt ongeveer een week, maximaal.
Kan ook 2 dagen zijn.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Dus ik heb hem wel eens een keer 7 dagen gehad. En aan het einde ben je er wel echt klaar mee.
Ja.
Ja. Ja. Als je dan met je hoge velgjes er van toe op rijdt, dan ga je niet lachen.
Nee. Ik heb het gemerkt, inderdaad. Dat is niet heel fijn. Je voelt je niet heel prettig. Dat is zeker niet op dat Maanlandschap, als je daar gaat afdalen.
Nee.
Je hebt een flinke wind. Dan
niet relaxed.
Nee.
Nee, de Romeinen die werden er al helemaal met joggen van.
Nou.
Wordt gezegd. En ik snap wel waarom.
Ja.
Ja,
ja kom op.
Maar goed, ja, je moet het ermee doen. En je moet er echt rekening mee houden. Ook als je dus een route maakt die niet de Van Toe in zich heeft. Wat ik sowieso zou adviseren. Misschien een leuk bruggetje naar... volgende onderwerp, want wat mij dus verbaast is dat zoveel mensen die op afstreepvakantie gaan, die gaan dus naar de Van Toe om dat ding af te vinken. En dan gaan ze dus alleen maar de Van Toe doen. Ik denk ja, dat is een prachtige omgeving.
Ja, maar er valt zo verschrikkelijk veel moois te fietsen daar.
Ja, echt allemaal leuke Ardennenklimmetjes. Dat is eigenlijk een korte samenvatting. Ja, nergens echt super stijl. Kilometer van zeg maar variërend van 1 kilometer tot soms wel 9 kilometer.
Ja.
Het is een beetje vogezenachtig qua klimmen. Hartstikke rustig, ook in de zomer, als je niet op de Van Toe fietst. Ieder dorpje heb je een bakker en kun je water pakken in een fontein.
Het is relaxed daar, hè?
Het is mega relaxed. Krekels, super vriendelijke mensen. Je verstaat er geen kloten van ze, maar oké.
Okay. Het stomme is, wat ik me ervan herinner, is dat al die klimmetjes... Ik herinner me iets van de Col de Fantôme en de Col de Hers of zoiets.
Ja, dat is een duo is dat, hè?
Ja, ja. Maar dat was totaal niet stijl. Het was de ene haarspeldbocht naar de andere. Hartstikke mooi. En je had nog het uitzicht op de achterkant van de Mont Ventoux.
Prachtig.
Maar de centkant volgens mij.
Ja.
Heerlijk klimmen. Echt totaal niet om je druk om te maken. Prachtig weer op dat moment.
Ja, dan kun je die Vallée du Touloureng terug. Of je kan naar Sol doorsteken.
Ja.
Ja, daar rondom Montbreu heb je nog de Col de Lamour, de Col de Marquenne. Ten noorden van de Van Toe heb je nog allerlei andere klimmetjes. De Col d'Aix bijvoorbeeld, een hele leuke, wat langere beklimming. Een soort, lijkt een beetje op de Col du Roger uit de Ardennen. Dus ja, in de buurt van Malocène heb je nog de Suzette en de Chêne. Wat de 2 hele leuke kleine klimmetjes zijn. En natuurlijk de Madeleine, niet te verwarren met de Alpenreus.
Nee, de Madeleine is dat ligt tussen Bédouin en Malocène. Ja. Dat is eigenlijk de overgang tussen die 2 plaatsen.
Ja.
En kan jij daar gewoon een week verblijven met elke dag fietsen?
Geen enkel probleem.
Nee?
Geen enkel probleem. En zelf vind ik de Gorge Lanesque wel het absolute hoogtepunt van de regio. Prachtig.
Ja.
En heel makkelijk. Die kun je zelfs op een stadsfiets doen.
Ja.
Dat is maar 1 of 2%. Hij is wel redelijk lang. Maar goed, het is echt goed. Je ziet ook mensen op stadsfietsen.
Ja.
Het is echt een super mooie klim. Ik zou dan aanraden om hem vanaf de zuidkant eigenlijk te rijden. De westkant. Dus dat je hem beklimt en niet afdaalt.
Oh ja.
Want dan heb je gewoon meer oog voor de omgeving, zeg maar. Mega mooie kloof is het eigenlijk. Waar je heel veel uitkijkpunten hebt. Waar je prachtig kunt fietsen. Ja, dat is echt een waanzinnig mooie klim.
Ja, ja. En dus jij zegt van, je kunt daar makkelijk een week verblijven in die omgeving. En je hebt dus eigenlijk 3 plaatsen. Malocène, Bédouin en Sol. Waar zou jij dan gaan verblijven? In welke omgeving?
Dat vind ik nog best moeilijk, moet ik zeggen. Want het is voor alle 3 wel wat te zeggen. En je zou zelfs nog, aan de noordkant heb je nog Bouilly-le-Baronnie. Die heeft dan wel geen eigen beklimming. Maar die zit wel... redelijk dicht bij de beklimmingen. Vooral Sol en Malocène rij je zo heen met de fiets. En dan zit je weer dichter bij andere beklimmingen. Dus daar is ook nog wel wat voor te zeggen.
Oh ja. Ja,
maar als je me nou vraagt tussen die 3... dan heeft Bédouin is het meest levendige dorp. Sol is wat toeristisch. Vanwege de lavendelvelden krijg je daar best wel veel van die lavendeltoeristen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Mont Lucerne is vind ik ietsjes sterieler. Heb je ook wat minder campings.
We hebben daar nog op een terras gezeten, volgens mij.
Ja.
Dat was Mont Lucerne, toch?
Ja, dat is Mont Lucerne. Ja. Ja, ik vind Bédouin is wat gezelliger.
Ja.
Ja. Ja. Dus ik kies dan toch voor Bédouin.
Ja.
Ja, maar in Mont Lucerne zit je ook niet verkeerd. En in Sault eigenlijk ook niet.
Nee.
De afstanden zijn best wel te overzien. Dus je kunt vrij makkelijk... Kijk, in Sault zit je weer heel dicht bij de Gorge Lanesc. Weet je? Dus dan kun je die elke dag nog een keer afvinken als je zou willen.
Ja.
Vanaf Mont Lucerne moet je dan echt wel even een stukje rondom de Van Tour rijden.
Ja. Ja, want als je nou bijvoorbeeld... Ik heb zelf ooit op camping Carpe Diem gezeten. Een van de grotere campings daar volgens mij. Zat in de buurt van Vaisselle-en-Romaine.
Je hebt duidelijk geen Latijn gedaan.
Hè?
Je hebt geen Latijn gedaan, denk ik.
Nee, ongetwijfeld niet. Wat dan?
Carpe Diem is het, hè? Die pluk de dag in het Latijn.
Ja, ja. Ik zei Carpe Diem.
Diem, ja. Dat is Latijn.
Okay,
Carpe Diem,
goed.
Pluk de dag bij Vaisselle.
Ja, ik wist wel dat het pluk de dag betekent. Nou, zeker bij Vaisselle-en-Romaine. En dat is een superleuk plaatsje. Ja. Die camping vond ik ook niet fout. Veel huurfaciliteiten, niks mis mee.
Vrij groot camping. Groot.
Ja.
Ja, is prima. Het is vrij groot. Zelf, ja, ik ken eigenlijk de meeste campings wel. Waarom? Ja, het is wel een mooi verhaal. De eerste keer dat we daar waren, was ik met een baby van 9 maanden. En ik was eigenlijk gewend om nooit te reserveren voor campings. Dus wij rijden naar La Garenne in Bédouin, een camping. En die man zei, heb je niet gereserveerd? Ben je gek? Ik zei, ja, hoezo? Ik heb nog nooit gereserveerd voor een camping. Toen kwam ik erachter dat in deze regio dat toch wel echt een vereiste is. Omdat zeker in het hoogseizoen.
Ja.
Dus toen zijn we uiteindelijk terechtgekomen op camping Trois Rivières. Die geen zwembad heeft, maar wel aan 3 riviertjes ligt. Konden we 2 nachten blijven. En toen moesten we iets anders zoeken.
Oh, ja, ja, ja.
Dus toen ben ik op de fiets de omgeving gaan verkennen. En heb ik denk ik wel 15 campings bekeken. Dus ik ken de meeste campings wel. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar ik wil er dan 2 geheimtips geven. Nou, 1 is niet echt een geheimtip, maar La Garenne in Bédouin is een hele leuke camping. Wat mij betreft de leukste in Bédouin. Moet je wel reserveren. De website is wel van het niveau MIDI-file eronder, weet je wel. Zo'n muziekje eronder en
zeg maar,
onveilige website, weet je wel, dat.
Uit het internet uit de jaren 90.
Ja, MS zeg. Comic en de hele rattenplan. En de eigenaren spreken ook geen Engels en geen Nederlands. Dus je moet echt even in het Frans mailen. Maar het is wel echt een hele leuke camping. En Laiguette wil ik nog noemen. Dat ligt vlakbij het dorpje Faucon. Dat ligt dan weer vlakbij Vaisselle. Ook een hele leuke camping met veel schaduw en een mooi zwembad. Waar ook veel gezinnen komen.
Ja. Heb je daar ook die 2 campings die je nu noemt? Heb je daar ook huurfaciliteiten?
Ja, dat heb je eigenlijk tegenwoordig op al die grote campings.
In Frankrijk heb je dat bijna overal. Hè? Dat is verder huisjes, in Europa niet zo, hoor. Dus,
Nee, voor ieder wat wils. Staakcaravans, huisjes, noem het allemaal maar op.
Ja, okay. Ja.
En natuurlijk gewoon lekker de Tour de France kijken bij de receptie. En slecht wifi en alles.
Ja, ja laat dat maar aan die Frans over. Komt allemaal goed.
Dat komt allemaal goed, ja. Ja, het is wel, nogmaals, het is wel echt warm. In de middag. Dus vanaf een uur of, laten we zeggen, 1-2 tot uur 5 is het echt heel warm. Echt gewoon tussen de 35 en de misschien wel 38, 39 graden.
Ja, bizar, hè?
Dus je moet dan niet denken als eigenwijze Hollander, ik ga dan even de Romeinse ruïnes in Vaisselle bekijken, bijvoorbeeld.
Nee, nou, ik heb een nieuws voor je, want ik ken mensen die dat wel gedaan hebben.
Ja, op dat uur. Nou, ben je wel de enige, denk ik. Dat is dan
ja,
wel
het was wel vrij rustig, ja, kan je vertellen. Het is wel heel vet, die Romeinse ruïnes. Vaisselle-en-Romaine, dat is na Rome de grootste Romeinse opgraving van Europa. Dat is echt mega groot.
Ja.
Je hebt er ook een amfitheater, je hebt huizen, barakken met latrines zitten. Het is echt, je kunt daar gewoon een hele dag rondlopen. Ik vond het echt super vet. Ik ben een beetje Rome-fan, zeg maar, fan van het Romeinse Rijk. En ja, ik vond het wel super interessant om dat te zien.
Nou ja, als je dat leuk vindt, dan kun je ook naar Orange. Dat is ongeveer 45 minuten, een beetje afhankelijk van waar je zit. Dan heb je ook een prachtig amfitheater. En naar Avignon natuurlijk. Dat is wel een beetje een tourist trap. Maar is wel heel mooi. Sur le pont d'Avignon.
Ja, een liedje.
Het is wel echt toeristisch. Je wordt naar een parking geleid. En dan moet je met een busje naar het centrum. Dus ook hier is vroeg komen echt weer een tip. Maar ja, en ga geen koffie drinken recht voor het Palais des Papes. Want dan word je echt voor 8 euro getild, zeg maar.
Oh ja, dat.
Maar als je van oudheden houdt, dan is Avignon en Orange zijn echt heel leuk.
Ja, en dat is allemaal bereikbaar vanuit dat gebied.
Avignon is een uurtje. Ja. En oranje is 3 kwartier.
Ja. Ja,
dus, dus ook als het weer misschien iets minder is, ook hele geschikte uitstapjes.
Nou ja.
Want veel, je kan daar ook veel dingen binnen doen natuurlijk.
Ja, ja. Ja. Wij bijvoorbeeld nog, zijn nog naar Montserrat geweest. Je noemde het net al. Dat is eigenlijk een wintersportoord.
Skistation.
Ja, skistation. In de zomer is dat eigenlijk gewoon een soort zomertoeristisch gebied. En wij hebben bijvoorbeeld downhill kart hebben we zelf gedaan. Vond ik echt super gaaf. Word je omhoog gesleept met een sleeplift. En dan ga je gewoon keihard naar beneden met een kart. En dat is zo vet, jongen. Dat is echt, ja... Hoe zou ik het zeggen? Het lijkt wel een beetje bobsleeën, zeg maar.
Ja, Montserrat kan je heel veel doen. Hè? Die organiseren ook ochtendwandelingen. Dat is voor jou echt helemaal niks. Maar die gaan dan midden in de nacht lopen ze naar boven vanaf Montserrat om 4 uur 's ochtends of zo naar de top.
Oh, vet man.
En dan ben je dus de eerste die de zon ziet opkomen.
Oh ja, ja, ja.
Ik heb het zelf 1 keer gedaan. Dat was echt super vet. Echt heel gaaf.
Ja.
Dus je kan daar van alles doen daar in Montserrat. Om te skiën is het helemaal niks. Het is echt 2 pistes of zo. Maar...
Nee. Ja, leuk.
Ja, sowieso is er vind ik wel veel te doen in die regio hoor. Als je van echt even typische Provençaalse dorpjes houdt. Met een markt en een rommelmarkt. En ja, allemaal wat minder massaal dan pak een beter Costa del Sol. Het is allemaal wat kleinschaliger.
Ja.
Het is niet zo massaal. Ik vind het echt een hele leuke streek ook voor een familievakantie.
Ja, nee, absoluut. Absoluut. We zijn ook naar de Ferme de Krokodil geweest in Pierre-Lat. Dat is ongeveer 50 kilometer van Malissène. Echt superleuk. Het was wat minder weer. En daar loop je tussen de krokodillen. Wees niet bang dat ze je bijten, want die zitten echt wel achter een hek natuurlijk. Maar allemaal leuk met schildpadden en weet ik veel allemaal.
Nou, en natuurlijk, als je van wijn houdt. Jij bent niet echt een wijndrinker.
Nee, maar goed. Nee. Kom maar op.
Nou ja, op iedere hoek heb je ook wel gezien als je daar gefietst hebt. Op iedere hoek van de straat heb je een wijnhuis zitten. Dat is natuurlijk vooral bekend vanwege de rosé.
Ja.
Maar ook andere kleuren kun je prima daar proeven. En het is niet de 5-sterren wijn van Frankrijk. Hè? Dus het is ook allemaal redelijk goed betaalbaar.
Ja. Hey, en leuk man. En, hoe kom je daar? Is het ver rijden?
Nou ja, het is niet om de hoek. Nee, je moet...
Het is echt heel zuidelijk, hè?
Het is best wel zuidelijk. Valt me altijd tegen. Dat je dan Lyon voorbij bent, daar kun je ook omheen. Maar de meeste mensen kiezen ervoor om er doorheen te rijden. Dan denk je, nou, ik ben er. Nou, nee. Dan moet je eerst nog naar Valence. En dat is een gratis stuk snelweg. Dus dat is hartstikke druk. Valence is echt een knelpunt aan het worden ook. Dan sta je vaak in de file tegenwoordig. Ja. Dan moet je de Rhône over, hè? De snelweg gaat de Rhône over. En dan is het echt nog wel ruim 100 kilometer naar de afslag.
Ja, want het is natuurlijk niet in de Alpen. Hè? Daar vergissen sommige mensen zich in.
Nee, dus je gaat naar Lyon ga je naar de Alpen als je ga je naar het oosten. Maar je gaat gewoon recht naar beneden. Dus je bent er echt wel even mee bezig. Vanaf Utrecht, niet in het hoogseizoen, mag je blij zijn als je het binnen 12 uur doet.
Ja, ja dus, dan heb je een goede dag.
Dan heb je een goede dag.
Ja.
Kijk, het is geen Duitsland, dus de bouwstellers vallen wel mee. Maar... Op een zwarte zaterdag, dat is wel het domste wat je kan doen, denk ik.
Ja. Uur in de file waarschijnlijk.
Nou, minstens. Ja. Ja, en je hebt ook niet zo... Ja, je hebt wel 1 heel goed alternatief, dat is de trein. Ik heb mijn moeder eens een keer mee geweest op vakantie. Die kwam een weekje invliegen, maar dan met de trein. En die ging dan met de TGV naar Avignon. Ja, dat is echt super relaxed.
Ja.
In Rotterdam kon ze opstappen zonder overstap. Die rijdt alleen in de zomer. In 1 ruk, in 6 uurtjes maar, van Rotterdam naar Avignon. En ik haalde daar op en een uur later ben je op de camping. Echt.
Ja, Frankrijk is wel het land van de hoge snelheidstreinen. Dat is beter dan daar, kan je bijna niet krijgen. Misschien Japan, maar...
Nou, ik vond dat echt top. Maar ja, als je natuurlijk met een fiets bent, dan is dat natuurlijk niet heel handig.
Hey, en hoe zijn de wegen daar?
Nou, best wel goed vind ik hoor. Normaal heb je natuurlijk vaak in Zuid-Europa dat je de kleinere wegjes echt heel slecht zijn. Maar hier vind ik eigenlijk de kleine wegjes nog best wel goed. Af en toe bonkt het wel een beetje, het asfalt, wat hobbelig.
Is dat met de afdalen nog lastig?
Nou, een beetje. Maar over het algemeen, de middelgrote wegen zijn echt wel gewoon goed.
Ja.
De hele grote wegen zijn heel goed. Maar ja, wil je daar rijden? Wil je over zo'n grote route nationaal? Daar wil je sowieso niet zijn.
Nee, dat zijn wegen waar de auto's 110 mogen. Ja, toch?
Ja, of net iets kleinere wegen nog. Maar daar wil je eigenlijk ook niet zijn. Je wil dan echt wel wat kleinere wegen. Over het algemeen zijn de wegen echt wel goed. Dus, ik bedoel, make no mistake. Hè? De Provence is echt wel een rijk deel van Frankrijk. Er zit gewoon veel geld.
Ja.
Dus het wegenonderhoud is echt wel vrij goed voor elkaar.
En welke, we hebben al een paar evenementen genoemd. Wat zijn nou de grote evenementen daar?
Ja, wat vind jij de grootste qua Gran Fondo's? Er zijn best wel een paar Gran Fondo's, toch?
Ja, maar er is wat mij betreft eentje die er bovenuit springt. Dat is de Gran Fondo Mont Ventoux.
Die door Olivier Godfra gewonnen is. onder andere.
Heeft hij hem gewonnen? Daar rijden ze allemaal in een groen shirt. Volgens mij verplicht is dat, hè?
Ja.
Dat vind ik wel een vet evenement. Die is volgens mij ook altijd binnen een vloek en een zucht uitverkocht.
Ja, je hebt best wel nog een paar andere. Je hebt ook nog Sporta Mon Ventoux. Mon dan zonder T.
Ja, zeg, een Belgisch evenement.
Mijn Belgisch evenement. Ja. Klimmen tegen MS hebben we al genoemd. De Haute Route hebben we ook al genoemd. Volgens mij heeft de stichting ALS heeft ook een evenement.
Ja, heel veel goede doelen gaan daar naartoe. Hè? Ja.
Net zoals de Alpe d'Huez eigenlijk. Hè?
Ja.
Ventoux Sud heb je ook nog.
Ja, ja, die heeft onze vriend Michiel Minnaert uitgewonnen. Hè?
Ja.
Ja, zeker. Ja, ja, ook ja, zo'n dus, kleinere cyclo volgens mij.
Er zijn genoeg. Ventoux 3 heb je ook nog. Dus er zijn best wel wat cyclo's in die regio.
Ja, vroeger had je ook Mont Ventoux, Baume la Venise.
Nou, die is weg, hè?
Volgens mij van Cycling Classics France. Wat vroeger Sportcommunication heette.
Ja. Maar weet je wat eigenlijk veel leuker is? Ik heb een rondje gemaakt rondom de Mont Ventoux. Zonder de Mont Ventoux.
Echt waar?
Ja. En dat is echt een heel, als zeg ik het zelf, er zullen best meer mensen zijn die hem gemaakt, die hem getekend hebben. Hè. Er zitten alle leuke beklimmingen in die je daar kan vinden. Dus de Suzette Chêne, de Gorselanesque, de Col de l'Amour, nou ja, en zo verder. Alles. De Col de, noem het allemaal maar op. Serieuze inspanning. Het is uit mijn hoofd 150 kilometer met
150.
3500 hoogste meter.
Goedemorgen.
Zonder dat je er van toe op gaat, hè?
Zo, dat is vet, hè?
Je kunt hem natuurlijk twee kanten op rijden, maar ik zou hem met de klok meerijden als ik een advies mag geven. Je kunt uiteraard op ieder punt van de route beginnen.
En kom je dan door al die drie de plaatsen?
Kom door alle drie de naamgevende plaatsen.
Bij de one shot,
jezelf bevoorraden is geen enkel probleem. Je komt denk ik wel 50 fonteinen tegen en ook heel veel winkeltjes.
Ja, dat is natuurlijk het voordeel van zo'n hete streek. Hè? Je hebt overal, in elk kutdorp heb je fontein.
Ja, en daar kun je gewoon het water drinken. Zelfs als erbij staat dat het niet kan. Waarom? Dat wil alleen maar zeggen dat het niet gecontroleerd wordt. Je kunt dat gewoon drinken. Is mij verteld door iemand die daar zelf woont.
Ja.
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 Dus ik zal hem even in de show notes zetten. Het is een rondje dat een van onze meest gedownloade rondjes is van ons Komoot kanaal.
Leuk.
En waar ook al een aantal mensen op gereageerd hebben. Dat is ook altijd erg leuk.
Nou, leuk man. Ja, dat lijkt me ook echt een rondje wat je gewoon een keer gedaan moet hebben.
Ja, en ja, je kan er de hele dag over doen, hè. Dus, en het zijn allemaal klimmetjes van maximaal 6 kilometer. En de meeste zijn korter.
Ja.
Dus je gaat nooit helemaal sterven zoals op de Ventoux, zeg maar wel.
Nee, nee. Nou, volgens mij hebben we wel heel veel over de Ventoux verteld. Wat ontbreekt er nog?
Wat ontbreekt er nog? Prijsvraag over de Ventoux. Het viel nog niet mee om een vraag te verzinnen waar we het antwoord niet verklapt hebben.
Ha!
Maar het is toch gelukt. Herman.
Ja, waar bevindt zich het monument van Tommy Simpson? Ja. En wat bedoelen we daarmee, Frank?
We willen dus weten waar op de Mont Ventoux, van welke kant en waar ongeveer dat monument zich bevindt.
Ja. Ja. Geef er een beetje een cryptische omschrijving voor. Dat we het een klein beetje snappen. Het hoeft niet op de meter
aan de Zoldkant, 2 kilometer vanaf de voet. Dat zou een antwoord kunnen zijn. Ja. Dat is niet het goede antwoord, maar dat is wel een antwoord.
Nee. Ja. En wat kunnen ze winnen dan?
Nou, dat heb je even. Weet je wat? Zullen we er omste beurt eentje doen? Want ik word altijd een beetje gek om al die mooie prijzen voor te lezen.
Ja, daar heb je wel gelijk in. Een half jaar abonnement van Join. En als je al abonnee bent, is dat helemaal geen probleem. Want dan krijg je ook gewoon 3 maanden gratis.
Een S-Works, Specialized S-Works Turbo T2 T5 setje racebanden. Ter waarde van €120. Jawel. En je mag als je wil ook de gravelbanden kiezen.
Ja, ja, natuurlijk het Trivio zadeltasje gevuld met alles wat je nodig hebt voor pech onderweg.
Dan hebben we het Born Sixpack met naar keuze 6 energy bars of 6 super liquid gels. Je krijgt een code die je kan verzilveren via passionforcycling.com. Sowieso een hele leuke webwinkel waar je ook allerlei andere mooie spulletjes kan kopen. Waaronder onze sponsor Castelli.
Top man. Hey, 2 startbewijzen voor een evenement naar keuze van NL Tour Rides. Uiteraard 2 tickets, want alleen is maar alleen. En je kunt hem ook gebruiken voor de Cyclo World 1K Ride.
Een koerspret mix 4-pack pakket dat wij nu aan het drinken zijn. Bestaande uit de waaier, de snok, de bunnyhop en de gangmaker.
Ja, ik heb de snok op dit moment. Welke jij?
Ik heb de bunnyhop en dat is een fruitig IPA van slechts 5,5%. Dus erg lekker.
Ja, ik doe de... Dit is een twisty triple, zoals dat heet. Nou, bevalt me prima. Triple moet je vooral drinken en niet op je fiets zetten.
Absoluut. Triple is voor op café, zoals de Belgen.
Wou ik zeggen. Het laatste. Verdomme, hebben we dat opgeschreven? Gewoon fietssokken van Cycloworld. Nou, het staat hier, dus dan doen we het er ook gewoon bij.
Van Castelli uiteraard. Stuur je oplossing naar podcast@cycloworld.cc. Daar kun je uiteraard ook terecht voor vragen, opmerkingen, aanvullingen en zo verder. Heb je nou een mooi verhaal over de Mont Ventoux dat je graag wilt delen met ons? Laat het ons vooral weten. Herman, dank voor vandaag. Vergeet niet, if you can't find a Gran Fondo on Cycloworld, it simply doesn't exist.